Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Van den Brink voor ons voor zal gaan. De kerkenraad heeft de volgende afkondiging voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 zal dominee Kroneman voor ons voorgaan. En volgende week zondag 14 juni zal om 10:00 dominee Kroneman voor ons voorgaan. Deze dienst is een voorbereidingsdienst op het heilige avondmaal dat op zondag 21 juni zal worden bediend. Om 5:00 zal de kandidaat J.W. Bonenberg voor ons voorgaan. Op woensdag 10 juni is er een toerustingsavond voor het evangelisatiewerk. Deze avond begint om 7:45. Deze avond is niet alleen voor de vrijwilligers, maar ook voor de rest van de gemeente, zodat u een beeld krijgt van wat er allemaal gebeurt binnen het evangelisatiewerk. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. Dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wens u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 68, vers 17. Waarna we in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Met laten we samen zingen uit Psalm 31, de versen 9 en 12. Vorige week was het de week van de zondag van de vervolgde kerk. Het leek me goed om daar ook vanmorgen bij stil te staan. Mijn weerpartijden zeer te duchten, verwekken mij elks haten, mijner buren smaad. Er zijn heel veel christenen, kinderen die dat letterlijk ondervinden. Die worden gespot en uitgelachen door andere mensen in hun omgeving. En ook het 12e vers, in uw hand zijn mijne tijden. Ik verlaat me in mijn leed op u, alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. Psalm 31, vers 9 en 12. Stellen ze ook deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Zingen daarna uit Psalm 38, vers 20. Zij die kwaad voor goed vergelden, lasteren, schelden en vervolgen mij gestaag voortdurend. Psalm 38, het 20ste vers, naar de lezing en samenvatting van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat toen hij zei: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Petrus 4, versen 1 tot en met 19 is de schriftlezing deze morgen. En het woord mag bediend worden uit de versen 12 tot en met 14. Boven dat gedeelte staat: lijden als een christen. En dat overkomt helaas heel veel broeders en zusters. 1 Petrus 4, dan komt Gods woord als volgt tot ons. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Dat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u gesmaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover het woord van onze God. Bidden we samen om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Lieve Heer in de hemel, wij mogen tot u komen in de naam van uw eigen Zoon, Jezus Christus. Hij is de middelaar tussen God en de mensen. Zo'n mediator, zo'n middelaar hebben we allemaal nodig. Want we zijn in onszelf verloren, schuldig. En u bent heilig en rechtvaardig. En u kunt de zonde niet verdragen. Maar Jezus Christus, hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En dat is ook het bijzondere van de kerkelijke samenkomst. Hier worden we werkelijk aangewezen als zondaren. In de samenleving, er wordt vaak naar een zondebok gezocht als iets verkeerd is gegaan. Dan schuiven we het liefst de schuld op een ander. Maar in die zin zijn we hier aan elkaar gelijk. Allemaal zondaren die van de genade van Christus moeten leren leven. Leer het ons, Heere. Want dat is ook de blijde boodschap van het evangelie. Dat we onszelf niet geschikt hoeven te maken, maar dat u ons trekt, zoals we zijn, met die genadekoorden, die touwen van liefde. En dan trekt u ons uit de macht van de duisternis, uit de macht van de wereld, uit de macht van de zonde, uit de macht van de duivel, van de verslavingen, waarin we vastgeketend kunnen zitten. En dan trekt u ons tot Christus. En dan ervaren we het in het hart, dat bij de Heer Jezus milde handen zijn. En dat er bij u, Heer Jezus, vriendelijke ogen zijn. Vaak ontbreekt dat in de wereld, ieder voor zich. Gelukkig is er ook wel een vorm van algemene genade, dat mensen elkaar willen helpen. En toch, Heere, als het erop aankomt, dan gaan we toch voor onszelf. Maar geef ons daarom ook die naastenliefde, die voortvloeit uit de liefde tot God. Om zo onze naaste liefde mogen hebben, volgens het gebod van Christus, zoals hij het heeft samengevat. Eerst God liefhebben met uw hele hart, met heel uw ziel, met uw hele kracht en met uw hele verstand. En om zo ook de naaste die op ons levenspad komt, te helpen. Heere, geef dat dat ook gezien mag worden hier in de gemeente van Schiedam. Dat van de gemeenteleden gezegd mag worden, zie hoe lief zij elkaar hebben. Dat ze het goede voor elkaar zoeken. Dat ze samen schapen mogen zijn van de ene herder, Jezus Christus. Hij is toch de grote herder. En hij leidt de schapen in de grazige weiden van het woord. En dan gebruikt hij ook een onderherder voor. En die zin hebt u ook dominee Kroneman al zoveel jaren aan de gemeente geschonken. Geef hem elke keer opnieuw de vreugde om vanuit de rijke schatten van het woord te mogen uitdelen. Oude, bekende dingen, maar ook nieuwe dingen. Dat de schrift, het woord van u oplicht in onze harten. En we verwonderd zijn dat u deze boodschap juist op dat moment ons bekend maakte. Het geldt ook voor deze morgen. We zijn met allerlei verschillende gedachten en met allemaal vragen in het hart naar de kerk gekomen. De ene is alleen, weduwe of weduwnaar geworden. Ook een ander mist een geliefde. De plaats van een kind misschien wel. omdat dat kind ons op jonge leeftijd op of latere leeftijd is ontvallen. Anderen missen zo hun geliefde vader of moeder, soms ook op jonge leeftijd, kwijtgeraakt. Heren, dat gemis kan levenslang onze houding stempelen. Bindingsangst, verliesangst. Heren, geef kracht om met u verder te mogen gaan door het leven. Ook andere zorgen kunnen ons hart bezet houden. Dat het donker is, dat er psychische nood is. Heren, dat er een woord mag zijn voor een verslagen hart. Dat we ons misschien wel herkennen in Heman, Psalm 88. Ik ben besloten, ik kan niet uitkomen. Dat we toch mogen zien dat er lichtpunten zijn in het donker van de nacht. Dat de sterren oplichten en dat we toch met Heman mogen zeggen, Heren, u bent toch de God van mijn heil. Heren, zo bidden we ook voor de vervolgde kerk. We hopen daar ook in het dankgebed nog wel bij stil te staan. Gedenk deze broeders en zusters. Wat een zegen dat wij in alle vrijheid samen mogen komen. Dat we niet opgewacht worden door de politie. Maar dat we zo in vrijheid hier in dit even, in het oude kerkgebouw samen mogen komen. Geef ook vreugde in het dienen van u. Bij jongeren en bij de ouderen. Dat we samen ons mogen verblijden in de geest van Christus. We bidden ook voor ons land en volk. Er is veel gaande, ook in het hele wereld gebeuren. Al die noden en zorgen, we brengen ze bij u. Help ook de broeders van de kerkenraad. Geef hen ook wijsheid om te mogen zorgen voor alle schapen. De dominee kan het alleen niet allemaal af. Hij heeft hulp nodig. Niet alleen van de broeders van de kerkenraad, maar van heel de gemeente. Help ook zijn vrouw, hun dochter, dat ook zij zo met vreugde hier het werk mogen doen. Onze ogen zijn op u, ook deze morgen. Help ook in de prediking, geef kracht, vreugde, bewogenheid, ernst, liefde, om zo het woord van u te mogen verkondigen. Geef ook een ontvankelijk hart, dat we niet met een vooroordeel zullen luisteren, maar werkelijk zullen luisteren naar wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dat alle bezwaren weg mogen vallen en wij mogen luisteren naar de stem van Christus zelf. Hoor ons, Heren, wij pleiten op uw heerlijke naam. Wees in ons midden. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 73, de versen 12 en 13 willen we samen gaan zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En we denken dan aan de christenen in de cellen, in de strafkampen. En toch mogen ze het zeggen, u wil ik al mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand wilde vatten. En ook het 13e vers, wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog. Psalm 73, vers 12 en 13. Egypte, gemeente, kinderen, dat is het land dat mede bekend is geworden door de grote piramides die daar staan. Kinderen, in die piramides, daarin zijn duizenden jaren geleden de farao's begraven. En misschien dat de kinderen ook wel eens hebben gehoord van Toetanchamon. Toen hij duizenden jaren geleden gelegd werd in een van die gebouwde piramides. Toen hebben ze allemaal schatten aan hem meegegeven. En het bijzondere was dat die schatten niet geroofd werden. En 100 jaar geleden ongeveer, 1923, werden die prachtige schatten gevonden in een van die piramides. Dus kinderen, als je een reis gaat maken naar Egypte, dan bezoek je uiteraard deze bijzondere piramides. In die zin is Egypte een land waar je veel in cultuurhistorisch opzicht mee kan krijgen. En toch, gemeente, heeft het land Egypte ook een schaduwkant. Want stel je eens voor dat je daar in Egypte woont als christen. Dan heb je het niet makkelijk. Want 90% van de inwoners van Egypte heeft een moslimachtergrond. En slechts 10% heeft een christelijke achtergrond. Nou, 10 jaar geleden, toen woonde daar in Egypte een fanatieke moslim. Je zou hem zelfs een moslim-extremist kunnen noemen. Zo fanatiek dat hij echt daarvoor ging, voor dat geloof van Allah. En toen gebeurde er iets in zijn hart, in zijn leven. Hij hoorde het evangelie van Jezus Christus en deze felle, fanatieke moslim, hij werd christen. En kinderen, toen is deze ex-moslim zelfs voorganger geworden in een gemeente waar ook ex-moslims samenkwamen. Je zou die jonge man kunnen vergelijken met Paulus, die ook eerst een vervolger van christenen werd en daarna een dienaar van Christus werd. Het was niet toegestaan wat deze jonge man deed. En al snel werd hij opgepakt. En zo werd deze jonge voorganger in de gevangenis gestopt. En kinderen, ik zeg maar eerlijk, daar kreeg hij inderdaad te maken met martelingen. Elektrische schokken werden toegediend. Maar de meest verschrikkelijke ervaring in die gevangenis, dat was wel het moment dat je eigenlijk in een kleine betonnen kubus werd geduwd. Een kleine cel, vergelijkbaar met een halve wc. 1,5 meter breed, 1,5 meter diep en dan 1,5 meter hoog. Dat was de zogenaamde ervaring. Dus dan werd je in zo'n kleine betonnen cel geduwd en het was er helemaal donker. Er zat een klein rooster in, dat kon je dicht doen. En dan kreeg je af en toe eten door dat rooster naar binnen geschoven. En zo werd ook deze voorganger maandlang opgesloten in die kleine betonnen bunker. De ervaring. En de meeste gevangenen die zoiets meemaakten, die werden compleet gek. Maar deze voorganger, o wonder van genade, hij ervoer in die kleine opgesloten bunker, in dat lijden zo de nabijheid van Christus. En toen schreef hij na afloop, toen hij eruit was gehaald, hij zegt, ja, normaal gesproken dan houd je jezelf groot. En dan bescherm je je eigen ego. Maar als je dan terechtkomt in zo'n kleine bunker van 1,5 bij 1,5 bij 1,5. Dan blijft er niet veel over van je eigen ik. Je kunt je niet verweren. Je bent totaal overgeleverd aan de willekeur van je vervolgers. En toch was Jezus daar. Lijden en heerlijkheid. Misschien is het u opgevallen, gemeente, bij het lezen van 1 Petrus 4, dat lijden en heerlijkheid twee kernwoorden zijn uit dit hoofdstuk. Ze horen echt bij elkaar, gemeente. Lijden en heerlijkheid. Nou, daar willen we vanmorgen bij stilstaan, bij dat lijden van de vervolgde kerk. Vanuit vers 12, 13 en 14 uit 1 Petrus 4. Daar schrijft Petrus het volgende: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Tot zover. Smaadheid om de naam van Christus, dat is het thema. De verdrukking vanuit vers 12. De heiliging, zo heb ik vers 13 willen samenvatten. En tot slot vanuit vers 14 de zaligspreking. Dus de verdrukking. Christenen moeten lijden. Ze hebben te maken met verdrukking. Tweede aandachtspunt, de heiliging. We zijn verbonden aan het lijden van Christus en we delen ook in zijn heerlijkheid. En tot slot de zaligspreking. Dan bent u zalig als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus. Gemeente, toen ik aan deze preek begon, toen moest ik even denken aan 4 mei 2026. Misschien hebt u het ook wel gevolgd dat om 8 uur 's avonds onze koning en onze koningin toen een krans hebben gelegd op de Dam in Amsterdam. Maar kinderen, voordat dat plaatsvond, toen zijn er heel veel hoogwaardigheidsbekleders samengekomen in de nieuwe kerk in Amsterdam. En tijdens die bijeenkomst, daar sprak een zekere Judith Zilversmit, een vrouw met een Joodse achtergrond. En zij vertelde in die bijeenkomst wat er met haar familie is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Haar familie werd verraden. De Gestapo kwam bij dat gezin waar haar ouders en grootouders ondergedoken waren. En toen vertelde ze dat haar vader als klein jongetje zo sprong uit een raam van 8 meter hoog. Helemaal naar beneden gesprongen om te kunnen ontsnappen aan de Duitsers. En ze zei heel eerlijk, nu zijn we zo'n 80 jaar verder na de Tweede Wereldoorlog en nog steeds hebben wij Joden te maken met verdrukking, met antisemitisme. Ze noemde letterlijk een familielid die het naambordje van de familie had verwijderd bij de voordeur. Omdat dat zoveel haat opriep in Nederland. En zo worden ook de Joden bespuugd en geminacht en volop gediscrimineerd. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat de Joden moeten lijden. En je zou verwachten dat Petrus als schrijver van deze brief met zijn Joodse achtergrond die boodschap eerlijk meegeeft aan zijn Joodse lezers. En toch, gemeente, is dat niet het geval. Petrus met zijn Joodse achtergrond, hij heeft niet allereerst zijn Joodse geloofsgenoten op het oog. Hij heeft hier christenen op het oog met een heidense achtergrond. Hij zou als het ware letterlijk deze brief zo in Schiedam kunnen laten bezorgen. Zo is ook begonnen, 1 Petrus 1 vers 1, dat ik een apostel ben van Jezus Christus en ik schrijf die brief aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Jullie christenen, jullie leven overal en je hebt allemaal te maken met lijden en met verdrukking. En die brief, kinderen, die is als een rondzendbrief door al die gemeenten gegaan. En dan schrijft hij heel eerlijk in vers 12. Nou, geliefde christenen, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Dus niet alleen wij, Joden, hebben te maken met verdrukking. Nee, als christen heb je daar ook volop mee te maken. Hij noemt het de hitte van de verdrukking. Er staat eigenlijk in het Grieks iets heel bijzonders, de vuurgloed van de beproeving. Dus, geliefden, wees niet verbaasd als je terechtkomt in de vuurgloed van de beproeving. Zo pakt Petrus dus dat kernthema van zijn brief in dat 12e vers weer even op. Lijden en heerlijkheid. Lijden. Misschien heb je er ook wel mee te maken. Heerlijkheid. Dat zal ons geschonken worden. En zo werkt Petrus dat thema dus heel kort even uit. Hè. Laat de hitte van de verdrukking onder u u niet bevreemden. Kinderen, even het beeld. Hè. Dat is eigenlijk het beeld van een smid. Een goudsmid, een zilversmid. Die kan dat metaal in het vuur houden. Als dat vuur opgestookt wordt, wat gebeurt er dan met dat metaal? Nou, dat bereikt dan zo de temperatuur van het smeltpunt. En dan zie je dat metaal gaan gloeien in het vuur. De vuurgloed van de verdrukking, van de beproeving, ervaart dat metaal. En dan gaat er een reinigingsproces plaatsvinden, dat al hetgeen dat niet bij dat goud of bij dat zilver hoort, eruit gebrand wordt. Nou, zegt Petrus, zo krijg je als christen te maken met die vuurgloed van de beproeving en dan worden al je onreine motieven en al je onzuivere gedachten ervan afgebrand. Dan blijft er van je eigen ik, van je eigen ego, niet zoveel meer over. Als je inderdaad opgesloten zit in zo'n kleine betonnen bunker. Van anderhalf bij anderhalf bij anderhalf. Nou, zegt Petrus, houd daar maar rekening mee. Tegelijkertijd is het wel heel mooi dat hij zegt, jullie zijn wel geliefden. Zo spreekt hij deze christenen aan. Weet je, als we hier samengekomen zijn, verlangen we allemaal naar liefde. Een kind ontvangt graag liefde van papa en mama. Een man verlangt naar de liefde van zijn vrouw. En een vrouw verlangt naar de liefde van haar man. En je hoopt ook te kunnen samenwerken op een goede manier met je collega's, dat je liefde en respect van hen krijgt. En soms dan word je teleurgesteld in de liefde van de ander. Een man kan bedrogen worden, of een vrouw kan bedrogen worden in het huwelijk, afgeschreven worden door mensen. Kinderen die gepest worden, geen liefde krijgen van andere kinderen uit de klas. Nou, dat is de ervaring. En toch, zegt Petrus, je bent geliefd. Misschien niet in de ogen van mensen, maar je bent wel geliefd in de ogen van God. Dat is een rijke boodschap voor de mensen die zo teleurgesteld zijn in de liefde van een medemens. Ik moest even denken aan die man die ik sprak, die werkt in een bedrijf waar hij expres gevloekt wordt als hij als christen eraan komt. Hij vindt het zo pijnlijk. Dominee, hoe moet ik daarmee omgaan? Dit houdt hem overeind. Ik ben een geliefde van God. Misschien zijn er ook hier wel in ons midden of die meekijken, meeluisteren. Die teleurgesteld zijn in de liefde van de ander. Houd dit vast. Om Christus wil bent u een geliefde van God. Christus heeft u lief. Hij heeft u zo lief dat hij zelf zijn leven gaf. De bruidegom, kinderen, hij gaf zijn leven voor zijn bruid. Geliefden. En zegt Petrus, als je dan te maken krijgt met dat lijden, met die hitte van de verdrukking, en die dient dan tot je beproeving, dan moet u niet denken alsof u iets vreemds overkomt. Eigenlijk zegt Petrus, onze meester heeft ons daar al op voorbereid. Je kunt zo nazoeken in Markus 13. Markus, die veel contact heeft gehad met deze Petrus. Kinderen, wat zijn de Heer Jezus in Markus 13? Nadat wij, volgelingen van de Heer Jezus, inderdaad gearresteerd kunnen worden. Dan word je geslagen. En, zegt de Heer Jezus in Markus 13, dan word je zo voor de stadhouder, voor de koning geplaatst. Dat zijn de rechters. En dan kun je als christen in zo'n land als Egypte of in Noord-Korea zo'n heel aantal jaren gevangenisstraf krijgen. Puur en alleen omdat je christen bent. Ze zullen u wegleiden en u overleveren, heeft de Heer Jezus toen gezegd. Misschien is het goed gemeend om wat cijfers te delen met elkaar. Op dit moment hebben 388 miljoen christenen te maken met deze vervolging. Dat betekent dat 1 op de 7 christenen niet vrijuit het geloof kan belijden. En hoe vertaalt zich dat? Nou, kinderen, in het afgelopen jaar zijn er bijna 30.000 kerken, huizen en winkels van christenen aangevallen en in brand gestoken, bijvoorbeeld. 30.000 per jaar. 80 per dag. In het afgelopen jaar, 2025, zijn er bijna 5.000 christenen vermoord vanwege hun geloof. Zij kregen dus letterlijk te maken met de hitte van de verdrukking. Als je dat omrekent, betekent het dat er elke dag 13 christenen sterven vanwege hun geloof. Dus Petrus zegt dat niet alleen Joden hebben te maken met lijden en met verdrukking, maar ook een christen heeft daarmee te maken. Waarom? Omdat je Jezus volgt. Een christen, zegt de Heer Jezus in Johannes 15, die valt namelijk op in deze goddeloze wereld. En Petrus, hij trekt hier dezelfde lijnen, ditzelfde hoofdstuk. Als je werkelijk Jezus Christus volgt, dan val je op in deze wereld. Ze zijn gekocht, al deze christenen, door het bloed van Christus. En de wereld ziet aan een christen, hij, zij hoort bij Christus. En daarom haten wij deze christenen. Zijn wij herkenbaar, gemeente, als christen in deze wereld? Leven wij anders? Denken wij anders? Gedragen wij ons anders? Als dat zo is, zegt Petrus, dan moet je niet vreemd opkijken alsof je dan iets vreemds overkomt. De dienstknecht is toch niet meer dan zijn heer? Ze hebben mij vervolgd, zegt de Heer Jezus, ze zullen ook u vervolgen. Als we het woord van Christus bewaren in het hart, dan zul je te maken krijgen met de hitte van de verdrukking. Misschien dat Petrus, toen hij deze woorden opschreef, toch ook gedacht heeft aan het moment dat de Heer Jezus dat zei. En hij dacht, ik, Petrus, krijg ik te maken met de hitte van de verdrukking? Ja. En daarom benadrukt Petrus ook verschillende keren dat thema van de christenvervolging in zijn zendbrief. Ik zal even terugbladeren, gemeente, naar 1 Petrus 2, vers 21. Dan heeft hij het daar ook over die christenvervolging. Hij zegt, 1 Petrus 2, vers 21, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons heeft geleden. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En dan werkt hij dat uit, dat Christus uitgescholden werd, vers 23. En toen ging hij niet terugschelden. En hij leed, en toen ging hij niet dreigen. Dus zo is de Heer Jezus voor ons een voorbeeld geworden, zegt Petrus. Wij behoren de voetstappen van de Heiland te volgen. Wees daar nou op voorbereid. Houd daar rekening mee. Ja, maar zegt iemand, hoe houd ik mij dan staande? Hoe kan ik me daarop voorbereiden? Daar letten we op in onze tweede gedachte, de heiliging. Want in vers 13 gaat Petrus uitleggen waar nou ten diepste die christenvervolging vandaan komt. Hoe komt dat dat 388 miljoen christenen vandaag de dag te maken hebben met christenvervolging? En waarom hebt u, jij, ook te maken met tegenstand en spot? Nou, zegt Petrus, dat komt omdat je gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dus wat de Heer Jezus heeft meegemaakt in zijn lijden, in zijn kruisiging, daaraan hebt u ook deel. En dan gebruikt Petrus dat bijzondere woord gemeenschap, koinonia. Dus waar de een mee te maken krijgt, daar krijgt de ander ook mee te maken. Dat komt omdat je als christen zo nauw met Christus verbonden bent. Er is een eenheid ontstaan. Onze catechisme zegt dat ook heel mooi in zondag 12. Waarom wordt u, wordt jij een christen genoemd? Nou zeg je dan, omdat ik, door het geloof, een lidmaat van Christus ben. Ik hoor bij zijn lichaam. Hij is mijn hoofd. Ik ben een lidmaat van Christus. En ik ben zo aan zijn zalving deelachtig, dat ik zijn naam ga belijden. En als je zijn naam belijdt, dan krijg je te maken met lijden. Kinderen, denk maar even aan wat de Heer Jezus is overkomen toen hij voor het Sanhedrin stond. Toen hebben ze hem uitgelachen en bespuugd en gemarteld. Dat overkomt een christen ook. We denken even aan Paulus, die zo die christenen ging vervolgen. Kinderen, hij ging zo op weg naar Damascus en vlak voor hij Damascus was aangekomen, toen hoorde hij de stem uit de hemel. En toen sprak de Heer Jezus die felle vervolger Saulus aan met die bekende woorden. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul, je bent bezig om die christenen te martelen, maar je martelt mij. Zo nauw is dus de eenheid tussen de christen en Christus. Wat die christen ervaart, dat ervaart Christus. Maar als het goed is, ervaart u toch die levende relatie hier op aarde met Christus in de hemel. Je mag het bijna letterlijk nemen. Als een christen hier op aarde gemarteld wordt om de naam van Christus, dan voelt de Heer Jezus in de hemel de pijn. Als je uitgescholden wordt als christen hier op aarde, dan wordt de Heer Jezus uitgescholden in de hemel. Om die gemeenschap met Christus. En wij lijden mee, gemeente, met deze broeders en zusters. En omdat je dus niet thuis voelt in deze wereld, krijg je inderdaad te maken met haat en smaad. En gebeurt met name, gemeente, in die landen waar een overheid is, waar moslims regeren en geen ruimte is voor het christelijk geloof. Daar wil ik een verhaal van vertellen, ook voor de kinderen. Dat is het indrukwekkende verhaal van Dimitri. Kinderen, Dimitri, die woonde destijds in Rusland. En hij werd opgepakt en meegenomen door de politie. Want Dimitri, hij was christen. En toen kwam hij terecht in een gevangenis 1000 kilometer verderop. Ver verwijderd van zijn vrouw, van zijn kinderen. En hij kwam daar in een gevangenis heel groot, waar meer dan 1500 andere gevangenen opgesloten zaten. En Dimitri was de enige christen tussen die andere 1500 gevangenen. Vreselijk. Wat deed Dimitri? 17 jaar lang zat hij opgesloten in zijn cel. En elke dag deed hij het volgende om het vol te kunnen houden. Kinderen, als het licht werd in zijn cel en hij wist dat de zon opkwam in het oosten, dan ging Dimitri zo in zijn cel staan, rechtop naast zijn bed, en dan tilde hij zijn armen op om God te aanbidden. En dan ging Dimitri een psalm zingen of een lied voor de Heer Jezus. Elke morgen zong Dimitri het opkomen van de zon een lied voor de Heer Jezus. Die andere gevangenen die vonden dat verschrikkelijk. En die rammelden dan met een ketting om dat geluid van dat lied te verstommen. Maar Dimitri hield vol, 17 jaar lang. Deze Dimitri, kinderen, had nog een gewoonte. Telkens als hij ergens een klein stukje papier vond, dan nam hij dat stiekem mee in zijn cel en hij had een potlood in zijn cel. En dan schreef hij op dat stukje papier allemaal teksten, bijbelteksten die hij nog kende uit zijn hoofd. Als dat stukje papier was volgeschreven, dan hing hij dat zo hoog mogelijk op in zijn cel. Dat was eigenlijk een offer van Dimitri voor zijn heiland. Nou, jarenlang ging dat zo door. En op een gegeven moment toen zeiden de bewakers tegen Dimitri: Dimitri, je vrouw is vermoord. En je kinderen zijn uit huis geplaatst en terechtgekomen in een ander gezin. En toen Dimitri die boodschap kreeg, toen brak hij. Verschrikkelijk. En toen beloofde Dimitri aan zijn bewakers dat hij een document zou gaan ondertekenen waarin stond dat hij niet langer in de Heer Jezus geloofde. Kinderen, één krabbel, hè? Eén keer je handtekening zetten onder zo'n document en je komt vrij. En dat beloofde Dimitri: morgen zal ik het ondertekenen. En die nacht zat hij wanhopig op zijn bed in de cel, vol verdriet over zijn nederlaag. Maar in diezelfde nacht, 1000 kilometer verderop, dan waren zijn vrouw en kinderen samengekomen en die voelden iets van zijn wanhoop. De Heilige Geest liet hen dat voelen. En toen gingen zijn vrouw en die kinderen bidden en door een wonder van God hoorde Dimitri werkelijk de stem van zijn vrouw en van zijn kinderen. En de volgende morgen kwamen de bewakers naar zijn cel. En toen ging hij rechtop voor hen staan, Dimitri, en hij keek hen aan en hij zei: ik teken helemaal niets. En toen vroeg ze: wat is er dan deze nacht gebeurd? En toen zei Dimitri: ik heb de stem van mijn vrouw gehoord. Ze was aan het bidden voor mij met mijn kinderen. Jullie hebben gelogen. En zo bleef het geloof in de Heer Jezus Christus ongebroken. En kort daarna, kinderen, toen zagen die bewakers in zijn cel al die bijbelteksten. Ze werden woedend en ze sleurden hem de cel uit naar de binnenplaats. En daar zou Dimitri gedood worden. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Toen gingen die 1500 andere misdadigers opstaan in hun cel. En die 1500 andere gevangenen gingen dat Dat hartelied van Dimitri zingen wat hij elke dag, elke morgen had gezongen. Heel de gevangenis ging zingen. En toen lieten de bewakers hem los. En ze vroegen aan Dimitri, wie ben jij? En toen zei hij, ik ben een zoon van de levende God. En Jezus is zijn naam. Dat is het getuigenis van Dimitri. Gelijk je gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, al opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dat hebben wij nodig. Dat we ons zullen verblijden en verheugen in die beproevingen, in de heerlijkheid van Christus. Verblijd u, zegt Petrus. Het staat er echt in de gebiedende wijs. Maar verblijd u. En het staat ook in de tegenwoordige tijd. Dat is dus een doorgaand proces. Kijk, dit geldt met name natuurlijk voor de christenen daar in Egypte, in Noord-Korea, in Eritrea, in Afghanistan. Maar Peter zegt het ook vanmorgen, God zegt het ook vanmorgen tegen u, tegen jou. Verblijd u. U hebt ook te maken met allerlei vormen van beproeving en lijden. En zegt Peters, dan moet u zich richten op de openbaring van zijn heerlijkheid. Ja, maar zegt iemand, hoe moet dat? Als je van alle kanten te maken krijgt met dat lijden, met die verdrukking, met die vuurproef. Peters, heb jij niet makkelijk praten? Nou, Peters, die luistert even naar uw kritische opmerking. Ik, makkelijk praten. Kinderen, en toen dacht Peters misschien wel even terug aan het moment dat hij zelf ook in de gevangenis zat. Jaren geleden. Petrus, hij heeft letterlijk in de gevangenis gezeten, samen met de andere apostelen. In Jeruzalem. Wat had Petrus gedaan, kinderen? Had gepreekt over de Heer Jezus. Daar op dat grote tempelplein in Jeruzalem. Dat mocht niet van het Sanhedrin, van de hoge priester. Had gepreekt over dat geloof in de Heer Jezus. Over dat alles reinigende bloed van onze zaligmaker. Had gezegd, als je in de Heer Jezus gelooft, dan krijg je vergeving van zonden. Petrus, hij predikte de woorden van leven. En dat had Petrus zo tegen de Joden gezegd in Jeruzalem. De Jezus, dat is nou de vorst en de zaligmaker om aan heel Israël bekering en vergeving van zonden te geven. De Jezus die jullie gekruisigd hebben, is door God verhoogd tot een zaligmaker. Kinderen, hij was vol van de Heilige Geest. Het was net Pinksteren geweest. Maar ja, ze hebben Petrus opgepakt, gearresteerd en in de gevangenis gegooid. En ze hebben Petrus ook gegeeseld. En toen hebben ze hem toch maar vrijgelaten. En ze hebben gezegd, Petrus, houd je mond over die Heer Jezus. Je mag niks meer zeggen over de zaligmaker. En dan staat er in Handelingen 5 dat de apostelen Petrus dus ook verblijd zijn. Verblijd. Waarom? Zij mochten de smaadheid dragen om de naam van Jezus. Dat is een vorm van vreugde die alleen een christen kent. En u zegt, Petrus, ik weet wat u bedoelt. Ik weet dat het zwaar is, dat lijden van u. Maar kijk omhoog. Straks is daar de openbaring van zijn heerlijkheid. Nog even. Dan zal daar de eeuwige heerlijkheid voor u, voor jou aanbreken. Lijden en heerlijkheid. Het zijn werkelijk de kernwoorden van deze brief. Dan mag je delen in dezelfde heerlijkheid die Christus heeft ontvangen aan het eindpunt van zijn lijden. Hij zag op de kroon. Dus wat Petrus hier meegeeft, gemeente, dat is geen droge theorie voor Petrus geweest, maar dat is de praktijk. En wij moeten dat ook leren. U krijgt geen kroon zonder het kruis. Er is geen vreugde zonder verdriet. Het gaat door het lijden heen. Zo komt een christen aan in de heerlijkheid. Dat is elke keer de boodschap die Petrus meegeeft. Ik, 1 Petrus 5 vers 1, ik ben ook een getuige van het lijden van Christus. Gemeente van Schiedam, in uw lijden, zie op naar de heerlijkheid. Verblijd u, houd vol. En dat brengt ons bij de laatste gedachte, de zaligspreking. Vanuit het tekstgedeelte, dan bent u zalig. Als ik zo vanmorgen aan de kinderen zou vragen, kinderen, waar staan de zaligsprekingen? Dan zullen er ongetwijfeld kinderen zijn die zeggen, ja, die staan in Matthäus 5. Daar heeft de Heer Jezus de bekende zaligsprekingen uitgesproken. Nou, kinderen, twee van die zaligsprekingen hebben ook alles te maken met vervolging. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hun er is het koninkrijk der hemelen. En meteen daarna, zalig ben je als de mensen je smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En dan zegt de Heer Jezus, verblijd en verheugt u. Zelfde gedachte. Uw loon is groot in de hemelen. Dus die zaligspreking heeft Petrus ongetwijfeld ook overgenomen van Christus zelf. En hij zegt, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Smaad. Dus je krijgt inderdaad allemaal scheldwoorden naar je hoofd geslingerd. En dat mensen misschien wel tegen u, tegen jou zeggen, oh, daar heb je die vrome christen weer. Dit mag niet en dat mag niet. Je ligt eruit. Gemeente, dat is niet leuk. Als je smaad wordt aangedaan, terwijl je eerlijk en oprecht Christus wil dienen. De kinderen die gepest worden in de klas, die weten precies wat Petrus hier bedoelt. Dan wordt jou ook smaad aangedaan. Nou, miljoenen christenen ervaren dat dus elke dag. En toch, zegt Petrus, dan ben je wel zalig. Je bent gelukkig. Als je nou lijdt om de gerechtigheid, dan ben je zalig. 1 Petrus 3 vers 14. En dan zegt Petrus, hoe komt dat? Want de geest van de heerlijkheid en de geest van God, die rust op u. Daar wil ik nog iets over zeggen. Wat zou Petrus hier bedoelen, gemeente? Waar denkt hij aan? De geest van de heerlijkheid, de geest van God rust op u. Nou, er zijn twee mogelijkheden. Misschien heeft Petrus hier gedacht aan de wolkolom en aan de vuurkolom. Toen het volk van Israël zo door de woestijn van het leven reisde, toen was daar de wolkolom van Gods heerlijkheid. En kinderen, die wolk, die daalde dan neer boven de tabernakel, boven de ark van God. Dus de Heere daalde zo met zijn geest neer op dat volk en hij leidde hen door die woestijn van het leven. Nou, zo zegt Petrus, zo rust de geest van de heerlijkheid op u als christen. De trooster, de geest van Pinksteren, gaat met je mee. Dus dan word je inderdaad geleid door de geest van de heerlijkheid. Zoals de dauwkinder in alle stilte neerdaalt op dat natte gras, zo daalt de geest van de heerlijkheid op je neer. En als je dan inderdaad naar de rechter moet en je wordt daar misschien wel gemarteld, dan zegt de Heer Jezus, wees nou niet bevreesd. Op dat moment hoeft u zelf niet te spreken, maar dan zal de Heilige Geest in u spreken. Die geest van de heerlijkheid, die rust namelijk op u. Dus dat is de eerste mogelijkheid, dat Peter zo heeft gedacht aan die wolkolom die meegaat, waar je ook bent. Tweede zou kunnen zijn dat Peter ook gedacht heeft aan de doop van de Heer Jezus. En toen daalde zo de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heer Jezus neer. De geest van de heerlijkheid, de geest van God, die daalde op de Heer Jezus neer. En zo werd hij bekwaam gemaakt om zaligmaker te worden. Als de Heer Jezus kort daarna die boekrol opent in de synagoge van Nazareth, dan leest hij het zo voor: daarom is de geest van de Heere op mij. En ik ben naar u toegekomen om aan u dat evangelie te verkondigen voor de armen, voor de gebrokenen, voor de mensen die genezing nodig hebben. Nou, zegt Petrus, als je dan gesmaad wordt, dan kun je toch volharden, omdat die geest van Christus niet alleen op Christus is neergedaald, maar hij rust ook op u. En dan eindigt Petrus het 14e vers met een wat moeilijkere zin: wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Wat zegt Petrus nou? Wat hen betreft, dat zijn dus de vervolgers. Deze vervolgers, die lasteren de Heilige Geest. In het Grieks blasfemie, blasfemie, vervloeken, lasteren. Dat is het aangrijpende van de christenvervolgers. Zij lasteren daarmee het werk van Christus. Zult u daar nooit aan meedoen? Aan het belasteren van het werk van de Heilige Geest. Als je de Heer Jezus afwijst als je redder, als je zaligmaker, en denkt: ik heb hem niet nodig, ben je dan niet bezig met het lasteren van de Heilige Geest? Wie net met mij niet is, zegt de Heer Jezus, die is tegen mij. Of u bent een volgeling van Christus of niet. Durft u werkelijk door te gaan met het lasteren van de geest van Christus? Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd. Laat dat niet van u gezegd worden. Maar, zegt Petrus, wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Dat is de andere kant. Weer dat woordje heerlijkheid. Dus die geest, die verheerlijkt Christus in u. Dan ga je toch verder met de kracht van Christus in je. En dan ga je God verheerlijken. De Heilige Geest ga je verheerlijken. Maar uiteindelijk ga je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest verheerlijken. Wat u, christenen, betreft, wordt God in uw hart, in uw leven verheerlijkt. Dan ga je God groot maken. Kinderen, wie heeft dat gedaan? Die Dimitri, waar ik het net over had. Een journalist die hoorde dat verhaal van Dimitri, was diep onder de indruk. Hij heeft opgeschreven in een boek. Wat bijzonder dat jij, Dimitri, zo ging zingen en dat die andere 1500 gevangenen, toen jij bijna gedood werd, datzelfde lied gingen zingen. En toen vroeg die journalist: broeder Dimitri, zou jij voor mij iets willen doen? Zou jij, Dimitri, voor mij dat lied nog een keer willen zingen? En toen keek Dimitri jaren later die journalist een keer, hij keek hem diep aan in de ogen. En kinderen, toen ging hij opstaan, Dimitri, en hij ging zo naar het oosten staan en hij ging zijn armen omhoog opsteken richting de zon en hij ging inderdaad in de Russische taal dat lied weer zingen. God verheerlijken met opgeheven handen. En toen Dimitri zong, gemeente, toen rolden de tranen over de wangen bij Dimitri, maar ook bij de journalist. Tranen van aanbidding. Tranen van verlangen. tranen van uitzien. Tranen op weg naar de heerlijkheid. Wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Gemeente, zo gaan Gods kinderen eeuwig zingen. Het loflied van de Vader. Het loflied van het Lam. Het loflied van de Heilige Geest. Hij wordt door ons verheerlijkt. Dan ga je eeuwig, eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En dan zeg je, altijd zal ik mij in u verblijden. Lieve gemeente, u zingt toch wel mee. Amen. Dat is Psalm 89 wat we samen gaan zingen als antwoord op de prediking. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid altijd vermelden door mijn reen. 89, eerste vers. Laten we samen bidden en danken. Heere, wat is het een groot voorrecht dat wij leven in een land waar geen christenvervolging is, zoals dat in zoveel andere landen wel plaatsvindt. 388 miljoen christenen ondervinden vandaag letterlijk christenvervolging. En we willen deze landen bij u brengen, de christenen die daar wonen, in Noord-Korea, Somalië, Jemen, Soedan, Eritrea, Syrië, Nigeria, Pakistan, Libië, Iran, Afghanistan, India, Saoedi-Arabië, Myanmar, Mali, Burkina Faso, China, Irak, Malediven, Algerije, Mauritanië, Centraal-Afrikaanse Republiek, Marokko, Cuba, Oezbekistan, Niger, Tajikistan, Laos, Congo, Mexico, Tunesië, Nicaragua, Bangladesh, Bhutan, Turkmenistan, Ethiopië, Kameroen, Oman, Mozambique, Kirgizië, Turkije, Egypte, Unie van de Comoren, Qatar, Kazachstan, Nepal, Colombia, Tjaad, Jordanië, Brunei. Wat een indrukwekkende lijst, heren, van mensen die wonen in die landen waar geen vrijheid is. Wat een voorrecht dat Nederland niet genoemd wordt in deze top 50. Maar dat al jarenlang hier het kerkgebouw open staat. En toch, heren, als wij Christus volgen, hebben we wel te maken met smaad. Wij vallen op in deze wereld, omdat we anders denken, anders leven. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Wij zien uit naar de openbaring van uw heerlijkheid. En door het lijden heen, door het kruis heen, zien we uit naar de kroon. Naar de verheerlijking met Christus. Geef ons volharding, heren. En geef dat we elkaar ook mogen bemoedigen. Verblijd u. Als we dan inderdaad ervaren de geest van Christus, de geest van Pinksteren, de geest van de heerlijkheid rust op mij. Dan kunnen we toch verder. Dat we zo bemoedigd mogen worden in het zien op Jezus. Geef dat aan een ieder van ons, heren. In welke omstandigheden wij ook leven. Geef dat we uw naam niet zullen lasteren. Maar dat we uw naam mogen liefhebben. Heren, we bidden zo voor en met elkaar. Breng de gemeente opnieuw samen. Geef trouw in het opkomen naar uw huis. Opdat we onze onderlinge samenkomsten niet na zullen laten. Maar elkaar mogen bemoedigen. Zolang we leven in het aardse woestijngebied. En toch gaat u mee. Help ons zo, heren. Vergeef het zondige. Zegen het goede. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Psalm 119, vers 79. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot. Van hen die mij als weerpartijders haten. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragen en met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.